Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is Adrie van Ieperen. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst, waarin dominee Deodaat van der Boon uit Hummelo voor zal gaan. De organist vanmorgen is Bram van Oort. Tineke Burgers is vanmorgen de lector. En de koster deze morgen is Wijnand Sluiter. De opname zal worden verzorgd door Volkert Wijmenga. De bloemengroet gaat vandaag naar mevrouw Henny Tijken Overveld in Twoldijk. Afgelopen week is er een attentie gebracht naar Dani Vredegoor. Succes, rozen. Er zijn deze week 21 rozen bezorgd bij examenkandidaten. Wij wensen ze veel succes de komende periode. U kunt uw gave geven voor diaconie en plaatselijke kerk. Uitgangscollecte is bestemd voor het binnenlands diaconaat. Volgende week zondag 18 mei is er om 10 uur weer een dienst in de Remigiuskerk. Ook dan zal dominee Deodaat van der Boon uit Hummelo ons voorgaan. Hij maakt een nieuwe preek, heeft hij zojuist gezegd.
Dat is altijd als ik hier ben, hoor.
Ik steek nu de tafelkaars aan het licht van de paaskaars. Wij wensen u een goede dienst toe. Ik wil u vragen te gaan staan.
Wij zingen Psalm 66, de verzen 1, 3 en 7. Onze hulp is de naam van de Heer, die trouw blijft in eeuwigheid. Genade zij u, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, in gemeenschap met zijn geest. Mag ik even checken of ik achterin verstaanbaar ben? Want ik kon, maar dat zal met de plaatsende luidsprekers te maken hebben, daarnet de ouderling niet verstaan aan de zijkant, maar dan is het goed. Laat ons de Heer aanroepen om ontferming over de nood van deze wereld, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Zullen wij bidden. Met de echo van Pasen, klinkend tussen de muren van dit huis, met in ons hoofd en hart de dagen van vieren, herdenken en gedenken, en met ons op ons netvlies de beelden van een wereld die verscheurd wordt, in oorlog is, in strijd, in belangentegenstellingen gewikkeld, zien wij zo scherp de puinhopen van deze wereld, de angst, de onvrede en de mensen met hun verdriet, hun onmacht, hun gemis en hun vragen. En dan vinden wij het zo moeilijk het geloof te bewaren. O levende Heer, wil Gij ons anker zijn van ons geloof, onze hoop en onze liefde. Zo bidden wij samen. En dan prijzen wij Gods grote naam vanwege zijn ontferming over deze wereld. En wij zingen. begin met u gerust te stellen, gemeente. Vanmorgen geen korte inleiding op de dienst. Want de korte inleiding wordt bijna altijd een halve preek. En dan vervolgens ken ik de beperking toch niet. Dus wordt de preek ook nog eens een extra lange preek. Maar wel, wilt u alstublieft bij het eerste gehoor van de tekst letten op de actualiteit van de tekst. Want het is een tekst die u leest en hoort van 2500 jaar geleden. Dat is het Oude Testament, het Eerste Testament. En de tweede tekst is 2000 jaar geleden of zo. Zo actueel kun je het niet krijgen. Elders. Zullen wij met elkaar bidden. Gij, God die onze herder zijt. Als u ons niet blijft zoeken, zijn we verloren. Als u ons niet bijeenhoudt, verliezen we elkaar. Als u ons niet leidt, lopen al onze wegen dood. Ontferm u over ons. Spreek ons toe. Houd ons bijeen. Toon ons de weg. Blijf gij onze herder. Amen.
Ik lees uit Numeri 27, vers 12 tot en met 23. De Heer zei tegen Mozes, beklim deze berg in het Abarimgebergte, zodat je kunt uitkijken over het land dat ik de Israëlieten geef. Wanneer jij het gezien hebt, zul je met je voorouders verenigd worden, net als je broer Aaron. Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid. Dat was het water van Meribat Kades in de woestijn van Sin. Mozes antwoordde de Heer, mogen de Heer, de God die aan al wat leeft, de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de Heer niet wordt als een kudde schapen zonder herder. De Heer zei tegen Mozes, laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen. Hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op en laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. Wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de priester Eleazar wenden. En die raadpleegt dan, ten overstaande van de Heer, de orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt of Jozua met de andere Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of niet. Mozes deed wat de Heer hem had opgedragen. Hij liet Jozua bij zich komen, liet hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap, legde hem de handen op en droeg de leiding aan hem over. Zo had de Heer het bij monden van Mozes bevolen. Tot zover.
Zingen wij van Psalm 100, de versen 1, 2 en 3. Hoor dan het heilige evangelie. Ik lees u vanuit Johannes 10, vanaf het 22e vers. In Jeruzalem werd het feest van de tempelwijding gevierd. Het was winter. Jezus liep in de tempel in de zuilengang van Salomo. En daar kwamen de Joden om hem heen staan en zij vroegen hem: hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit. Jezus antwoordde: dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik in de naam van mijn Vader doe, getuigt over mij. Maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven. En de Vader en ik zijn één. Zalig zij die het woord van God horen en dat bewaren. Halleluja. Wij zingen van 654 de verzen 1, 2 en 5. En organist, wat zijn jullie fantastisch. Op het bord staat gezang 655. Ik had met de organist gezang 655 afgesproken. Klopt dat of is dat nu weer... Nee. Nee, 654. Ik had een heel ander... Ik zal u vertellen waar dat door komt, want dan weet u het meteen. Volgende week is dat over. Ik moet aan staar geopereerd worden. En dat gebeurt van de week. En ik haal dus allerlei dingen die ik voor me zie, die haal ik door elkaar. Want dan lees ik het niet scherp genoeg. Dus volgende week is het met een nieuwe preek over. Maar niettemin vind ik u geweldig. Maar hier maakte ik dus een foutje. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Voor heel veel mensen zijn die woorden uit Psalm 23, de Heer is mijn herder, buitengewoon dierbaar en geliefd. En dat is ook de reden waarmee we met een variant van die Psalm 23 deze dienst zullen beëindigen. En vaak worden die woorden van Psalm 23 ook in verband gebracht en samengelezen met een gedeelte uit het evangelie van Lucas, waarin Jezus vertelt over de goede herder. En de herder uit die gelijkenis gaat het schaap dat is afgedwaald zoeken totdat hij het gevonden heeft. En wanneer hij het dan eenmaal gevonden heeft, en dan denk ik nu aan een plaatje uit de kinderbijbel waaruit ik vroeger ben voorgelezen, dan neemt Jezus dat schaap op zijn schouders en vol vreugde brengt hij het terug naar huis. En we herinneren ons misschien dat Jezus het volk Israël, waartoe hij zelf behoorde, ook vergelijkt met een kudde schapen die geen herder heeft. En daarover zegt Jezus dan, ik ben de goede herder. En doorgaans worden herder en schapen dan ook samen afgebeeld op een groene weide. De groene weide waar Psalm 23 dan weer van spreekt. En dat levert al met al een mooi, bijna romantisch tafereel op. Maar in de tekst van Johannes die we vanmorgen gehoord hebben, verschuift dat beeld over die schapen en die herders. De context van wat Johannes ons laat horen speelt zich namelijk niet af op een zon over grote weide, maar wordt gevormd door Jeruzalem. Jeruzalem, hartje winter. Zo staat het ook gewoon in de Bijbel. En Johannes beschrijft het allemaal zeer nauwkeurig. De Joden vieren het Chanukka-feest, het feest van de vernieuwing van de tempel. En Jezus wandelt op en neer door de zuilengang van Salomo. In een grimmige sfeer, want dat woordje winter staat dan natuurlijk ook niet per ongeluk. In een grimmige sfeer gaat het over schapen en hun herder. En dan zegt Jezus, mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze en ze volgen mij. In de beeldtaal van de Bijbel wordt goed leiderschap eigenlijk altijd vergeleken met herderschap. En zo horen we Mozes in het gelezen fragment bij God pleiten voor zijn opvolger. En ik lees het nu, vertel het nu een beetje met de woorden van de Statenvertaling, omdat ik die gebruikte toen ik deze preekoverdenking voorbereidde, opdat de vergadering des Heren, zo spreekt Mozes, niet is als schapen die geen herder hebben. Jezus wordt die opvolger, leider als een herder, die het volk zal dienen, leiden en beschermen. En ik weet niet of u de pausverkiezing van de afgelopen week heeft meegevolgd. Ik eerlijk gezegd niet zo. Maar wel dat in dat hele verhaal over die paus dat herderschap bij die kerkleider ook weer enorm naar voren kwam. En later worden alle koningen in Israël vergelijken met dat model. Namelijk de vraag of ze goede herders zijn die hun volk voorgaan in vertrouwen, in hoop en in liefde. Maar als geen ander heeft Israël ook in de loop van zijn geschiedenis ondervonden hoe kwetsbaar leiders kunnen zijn. En anno 2025, zeker nadat Trump in de Verenigde Staten president geworden is. En ik weet niet of u dat gisteren op het nieuws hoorde, maar Amerika als grootste democratie van de wereld met 5 punten lijkt af te glijden naar een autocratie, datgene wat nadrukkelijk niet een democratie is. En met 3,5 punten werden wij het, natuurlijk vanuit totaal andere omstandigheden, maar haast met dezelfde woorden als die het van het oude volk, en zo prachtig weergegeven in de Bijbel, hoe actueel deze woorden klinken. Leiders die wel plannen maken voor hun volk en allerlei prachtige visioenen voorhouden, maar het laten afweten op het moment dat er leiding moet worden gegeven bij het ingaan van het nieuwe. En dan alleen denken aan het eigen gewin. Hoe actueel is zo'n Bijbeltekst? En tenslotte is dit ook voor alle tijden. Leiders die blootgesteld worden aan de verleiding van de macht en de verleiding van het kwaad doen. Wat valt mij nu op, viel mij van de week op bij de voorbereiding van deze dienst, bij de aloude Bijbelse opvatting over leiderschap. Wanneer Jezus over zichzelf spreekt als herder, dan moet je niet over het hoofd zien dat hij dat nooit doet over zichzelf alleen. Alles waar het Jezus om gaat, gaat tegelijkertijd ook om de eeuwige. En daarom is Jezus Christus op geestelijk gebied niet een nieuwe heerser. Op de manier waarop wij daarover hier, en ik noem dat altijd platteland, de wereld. Niet het platteland, hè, maar platteland, de wereld gewoon zijn. De goede herder is niet inmiddels de zoveelste menselijke macht in de geschiedenis. In tegenstelling zelfs, de wijze waarop hij het gezag ontketent ook in de latere geschiedenis een volkomen ontmanteling van alle aardse machtsdenken. En wat Jezus leert is dat dwingende, autoritaire, grootsprekende macht uiteindelijk onmacht blijkt te zijn. En in mijn hoofd spelen dan de namen van Netanyahu, Poetin, Trump, misschien ook nog wel een enkele Nederlandse politieke leider. Dus zij die denken dat ze de macht kunnen afdwingen, doen dat eigenlijk vanuit een gevoel van onmacht. Want wie dwingt, is kennelijk niet in staat om een ander inhoudelijk te motiveren en te inspireren. Die doet het met de duim erop. en niet met de overtuiging en krijgt anderen mee. De macht die overwint is dan, zegt Jezus, uiteindelijk de macht van de kwetsbare gevende. En ik gebruik daar even een ander woord bij dat straks weer terugkomt. Liefde voortkomend uit bewogenheid en ontferming. Anders is het niet in de Bijbel. En wanneer vanuit de Bijbel dus gesproken wordt over macht, en daarom wordt die ook begrepen in de context van herderschap, die spreekt over dienstbaarheid. Een vorst, een heerser, een machthebber, met een Bijbelse achtergrond, die is niet de dictator die zegt hoe het moet, maar die komt, is er om te dienen. Herinnert u zich nog 2 jaar geleden dat Charles koning werd? En met al die pompa, die mooie kleren, en ik vond het allemaal fantastisch om te zien hoor. Maar het was natuurlijk een uiterlijke verpakking. Ging Charles zitten aan de zijkant in Westminster Abbey. En kwam er een kind naar voren. Dat hoort werkelijk bij de Engelse ceremonie. En dat kind vroeg aan Charles, aan de koning, wat komt u doen? En hij zei, I come to serve, not to be served. Ik kom om te dienen, niet om gediend te worden. Daar heb je de kern van het leiderschap vanuit christelijk perspectief. En ik weet zeker dat onze koning, koning Willem-Alexander, vanuit datzelfde principe probeert ook in dit goede land leiding en begeleiding te geven. Om te dienen en niet om gediend te worden. En let maar op. Het gezag van de herder staat niet los van een luisterend oor naar zijn schapen. De schapen van zijn kudde. Want zo hebben we het ook gehoord, hè? De schapen horen naar zijn stem, omdat ze de stem van een ander niet kennen. De eenheid van de schapen ontstaat dus niet door dwang. Meneer Poetin, meneer Trump, meneer Netanyahu en allemaal anderen. Maar door samen te luisteren naar de woorden die de herder spreekt. Als Mozes zijn opvolger Jozua de handen oplegt, dat is eerder dus gelezen, hè, uit Numeri, en hem in hem de nieuwe herder van Israël herkent, dan wordt de toon gezet van het herderschap naar Gods hart. En dat is een leiderschap dat van geestkracht weet, van een gedeeld aanzien, van besluitvorming, waarbij het uitgangspunt is Gods liefde voor mensen. En daarom liefde en respect van mensen voor elkaar. Mensen doen ertoe. En daarom gaat het telkens in deze wereld waarin zo enorm wordt geknoeid en gerotzooid en gemorst met mensen. Want het is de stem van deze God die Mozes riep om het volk te bevrijden, vrij te maken. Uit te leiden uit de slavernij in Egypte en door te leiden, ja, naar de woestijn. Maar waar alles over wat het volk moest weten over de toekomst werd geleerd. Het is deze God die de spiegel voorhoudt aan alle leiders. Die hun richting wijst, toen en nu. En weet u nog, die dag dat Trump geïnaugureerd werd tot president van de Verenigde Staten, hij naar de kerk ging. Schijnheiligerd. Ja, mag ik het zeggen? Hij ging naar de kerk. En hij werd, terwijl hij op zijn telefoon zat, hè, toegesproken door Marianne Budd. Of Buddy, ik weet niet hoe je haar naam moet uitspreken. De bisschop van de Episcopaalse Kerk in de Verenigde Staten. En zij zei, Mr. Trump, Mr. President, have mercy, wees barmhartig. Dus een leider in Bijbelse zin. Wees barmhartig. En ze schreef naderhand een boek. Nou ja, ze herschreef een boek, want ze had het eerder uitgegeven. Dat ik vorige week onder ogen kwam. En dat heet Durf moedig te zijn. Durf dat soort opmerkingen te maken. Over wat herderschap en meedogen is. Maar hoe moeten wij er nou mee verder? Met onze vragen over onze leiders en hun opvattingen. Anno 2025. In deze meidagen. Natuurlijk willen we hier in de kerk blijven vasthouden aan het perspectief dat God eens alle tranen van de ogen zal wissen. Dat geen geklaag, geen gerouw, geen onrecht en geen verdriet er meer zal zijn. Maar intussen is ons leven in deze wereld bar ingewikkeld. En leven we op het scherp van de snede in deze tijd. En dan ben ik zo blij dat het verhaal uit Numeri ons op 11 mei 2025 weer even met de voeten op de aarde zet. Want mijn vraag in deze gecompliceerde wereld luidt vandaag heel kort: hoe moet het verder? Waar moet het naartoe? Zijn wij inmiddels schapen zonder herder? Zojuist hoorden we in dat aloude verhaal van Numeri door Mozes zeggen: de Heer, de God van alle mensen, hij zal een mens stellen die het volk dat slaaf is, zal uitleiden uit de slavernij. Opdat al die mensen niet zijn als schapen zonder herder. En dan zegt de Eeuwige tot Mozes: neem Jozua bij je. Jozua, en zijn naam betekent redder, bevrijder. Dan is het toch geen toeval, mensen, dat Jezus de naamgenoot van Jozua is. Want Jozua en Jezus, dat zijn in het Hebreeuws dezelfde namen. Ook Jezus' naam betekent redder, bevrijder. En dat moet er alles mee te maken hebben. Dat Jezus komt tot die uitspraak dat het niet zal zijn dat wij, ook hier, wij in Steenderen, zullen zijn als schapen zonder herder. Want dat, gemeente, is de troost van het evangelie van deze dag. Maar wat troostrijk klinkt, kan ook zomaar verschrikkelijk goedkoop en gemakkelijk klinken. Want Jezus is je redder. Het valt zo uit je mond. Maar hoe is het waar? Om dat te verstaan heeft het mij geholpen me heel goed te herinneren op welk moment Johannes Jezus die woorden laat spreken. Die woorden dat hij zijn schapen kent en dat zijn schapen hem kennen. Ik zei het er net bij de inleiding heel kort al, maar ik herhaal het nog een keer. Jezus zegt het op het moment van het feest van de tempelwijding. Wanneer er gevierd wordt, net als bij ons op 4 en 5 mei, dat er een eind kwam aan de tijd dat de tempel en Jeruzalem ontwijd en bezet waren. In die tempel hing als het ware nog een wolk van gebeden, uitgesproken tot de ene, waar de heerser van die tijd in plaats van die ene een beeld van Zeus had neergezet. Zeus, de heerser, de goddelijke god, de man die president van de Verenigde Staten leek te zijn, maar zei dat hij een koning was met een hoofdletter K. De man die zich Poetin noemde en via allerlei vuile trucjes al jarenlang en veel te lang president van Rusland kon zijn. Op het feest van de tempelwijding vierde men namelijk dat aan die pijnlijke periode een einde was gekomen. Want in de tempel hoort geen beeld. Hoort geen mens die zich verhoogt tot iets wat hij niet is. Want hij is maar een kleine schepsel van de Heer. De ene van Israël zegt zelf. En dat hadden de mensen niet kunnen bedenken. Dat de mensen niet zullen zijn als schapen zonder herder. De ene van Israël houdt ons ook vandaag voor dat we niet ten dode zijn opgeschreven. In deze wereld, in Europa, in Nederland en in Steenderen. Want in zijn handen is geen dood. In zijn handen is geen morsende macht, maar is erbarmen. En daar kan niemand ooit iets aan veranderen. Zo zij het. Amen. Wij zingen gezang 655. U hoorde bij de mededelingen al dat er 21 rozen naar 21 eindexamenkandidaten zijn gebracht als een teken van verbondenheid, een teken van ondersteuning en een teken van verbinding in zo'n geloofsgemeenschap. Een fantastische gedachte. En we willen natuurlijk in onze gebeden stilstaan bij de jongeren die voor zo'n enorm spannend moment zijn. Achteraf, als je wat verder kijkt in je leven, dan denk je, ach, er zijn nog veel meer spannende momenten enzovoort. Nee, als je 16, 17, 18, 19 of 20 bent, dan is dit een enorm belangrijk moment in je leven. En wat lonkt is natuurlijk daarna de vrijheid en het andere. En wie verlangt daar op die leeftijd niet naar? Tegelijkertijd is het vandaag Moederdag. Ik vind het altijd een moeilijke dag. Want Nank en ik hebben het geluk zelf kinderen te hebben. We hebben het geluk om ouders gehad te hebben met lieve moeders die naar ons omkeken. Dat geldt niet voor iedereen. Moederdag kan ook een heel pijnlijke dag zijn, want wat had je graag moeder willen zijn? Vader willen zijn? Wat had je graag grootmoeder willen zijn? En het is niet gebeurd, gelukt, om welke reden dan ook. En dan, ik weet dat er onder ons mensen zijn die kort geleden hun moeder hebben verloren. En een moeder is, zonder nou sentimenteel te doen, toch wel een van de bijzonderste mensen uit je leven. En het kan voorkomen dat ook al ben je bijna 100, dat is geen grap, hier je moeder nog kunt missen. Moeders zijn ongelooflijk belangrijke figuren. En daarom Moederdag, wat niet in onze christelijke cultuur hoort, maar wel in onze protestants-christelijke cultuur, moet ik eigenlijk zeggen, wel in de kerk als het gaat om gevoelens van mensen. Zullen wij met op en voor elkaar bidden. God, uit uw hand aanvaarden wij het leven. En met alle vragen en al wat dwaas en zinloos lijkt, danken wij u, God, voor het heden, voor het hier en nu, dat u ons aan elkaar hebt gegeven als geloofsgemeenschap. En dat u voor ons herder, God, wilt zijn. Verhinder onze vlucht om de roes te zoeken van andere goden, die ons tenslotte met lege handen zullen achterlaten. Zo bidden wij u samen. Laten wij elkaar vasthouden als vragen komen die we liever ontlopen. Want ook door het donker heen bent u de eeuwige die niet laat varen wat zijn hand begon. Verander daarom onze dagen in uw liefde. Wij bidden voor een wereld die zichzelf overschreeuwt met alle antwoorden, alle aanbod van geluk en genot. Dat wij genieten zonder slaaf te worden. En dat we kritisch durven zijn. Zonder jaloezie. Zonder verbittering. Zo bidden wij samen. Wij bidden u, Heer, voor mensen die moeite hebben met dit mensenleven. En daar zo zwaar aan kunnen tillen dat ze bezwijken. Maar we bidden u ook voor jongeren die op dit moment gesteld worden voor een taak, namelijk het doen van een examen, dat bijna als een zwaard van Damocles boven hun hoofd kan hangen. Help hen ook de lichtheid in te zien. En help hen op het moment dat ze denken dat ze er helemaal alleen voor staan. Dat ze weten dat er anderen zijn die met hun meeleven. En wij bidden nu voor allen die moeder werden, maar daarbij heel veel van gevoelens van verdriet overhouden. Wij bidden nu voor hen die nooit moeder konden worden en daarmee geen grootmoeder, geen overgrootmoeder. Wij bidden nu voor hen die moeder zijn vanuit enorme gevoelens van dankbaarheid. En misschien soms ook wel trots. En die met blijdschap kunnen kijken naar hun kleinkinderen en verbaasd zijn dat er zoveel goeds in deze wereld te beleven valt. Geef gij ons aan elkaar, opdat de een de ander van verlamming kan bevrijden, de een met de ander ook vreugde kan hebben. En wij bidden nu dat wij als geloofsgemeenschap elkaar daarin in deze wereld vast durven houden. Zo bidden wij samen. Hoor ons als wij in stilte bidden. Hoor en verhoor ons als wij met de kerk der eeuwen samen bidden, onze Vader die in de hemel is. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. Geweten, zoals ik in de overdenking al zei, ons slotlied is gezang of lied 23c. Mijn herder is de Heere God. Maar het lijkt me nou zo fraai als we dat met elkaar in beurtzang durven zingen. Vers 1 allen, 2 de mannen, 3 de vrouwen en allen weer 4 en 5. Dus 1 allen, dan gaan deze keer de mannen voorop in vers 2, de vrouwen in vers 3 en 4 en 5. Weer samen. U zult horen dat bij zingen en toezingen je met het meelezen en het horen van de tekst ook iets extra's kunt beleven. Het is dus niet alleen maar een lastig trucje van de dominee die gesmoest heeft met de organist, maar het is ook wezenlijk, kan het een toevoeging zijn aan de beleving van het lied. Ons slotlied is zo mogelijk staande gezongen, lied 23c. gemeente van Steenderen, gast in ons midden. Aanvaard dan uw opdracht in deze wereld, op de plaats waar u gesteld bent, dragende en uitdragende de zegen van de Heer. Want de Heer zegene en Hij behoede ons. De Heer doet zijn aanschijn over ons lichten en Hij zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en Hij geve ons vrede.